Handelingen 11 vanaf het eerste vers. De apostelen nu en de broeders die in Judea waren, hoorden dat ook de volken het woord van God hadden aangenomen. Toen nu Petrus was opgegaan naar Jeruzalem, twisten die uit de besnijdenis met hem en zeiden, u bent binnengegaan bij onbesneden mannen en hebt met hen gegeten. Petrus echter begon en legde het hun ordelijk uit. Vers 15. Toen ik nu begon te spreken, viel de Heilige Geest op hen, evenals ook op ons in het begin. En ik herinnerde mij het woord van de Heer, hoe hij zei, Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest worden gedoopt. Als dan God dezelfde gave aan hen heeft gegeven als ook aan ons, toen wij tot geloof in de Heer Jezus Christus kwamen, wie was ik dat ik God kon weren? Toen zij nu dit hoorden, hielden zij zich stil. En zij verheerlijkten God en zeiden, dus ook aan de volken heeft God de bekering tot het leven gegeven. Zij dan die verstrooid waren door de verdrukking die wegens Stefanus had plaatsgevonden, gingen het land door tot Fenicië, Cyprus en Antiochië toe, terwijl zij tot niemand het woord spraken dan alleen tot Joden. Er waren echter onder hen enige Cyprische en Cyreneïsche mannen, die in Antiochië kwamen en ook tot de Grieks sprekenden spraken en hun de Heer Jezus verkondigden. En de hand van de Heer was met hen en een groot aantal geloofde en bekeerde zich tot de Heer. Het woord over hen nu kwam de gemeente die in Jeruzalem was ter oren en zij zonden Barnabas uit om het land door te gaan tot Antiochië toe. Toen hij daar aankwam en de genade van God zag, verblijdde hij zich en vermaande allen met het voornemen van hun hart bij de Heer te blijven. Want hij was een goed man en vol van de Heilige Geest en van geloof. En een aanzienlijke menigte werd de Heer toegevoegd. Hij nu ging naar Tarsus om Saulus te zoeken. En toen hij hem had gevonden, bracht hij hem naar Antiochië. En het gebeurde dat zij een heel jaar in de gemeente bijeenkwamen en een aanzienlijke menigte leerden en dat de discipelen het eerst in Antiochië christenen werden genoemd. In die dagen nu kwamen er uit Jeruzalem profeten in Antiochië en een uit hen genaamd Agabus stond op en gaf door de geest te kennen dat er een grote hongersnood zou komen over het hele aardrijk. Die is ook gekomen onder Claudius. Nadat nu ieder van de discipelen draagkrachtig was, besloten zij dat elk van hen iets zou zenden ten dienste van de broeders die in Judea woonden, wat zij ook deden door het te zenden aan de oudsten door de hand van Barnabas en Saulus. Omstreeks die tijd nu sloeg koning Herodes de handen aan sommige van de gemeente om hun kwaad te doen. En hij doodde Jacobus, de broer van Johannes, met het zwaard. Toen hij nu zag dat het de Joden welgevallig was, ging hij verder door ook Petrus gevangen te nemen. Het waren nu de dagen van de ongevuurde broden, die hij ook na hem te hebben gegrepen in de gevangenis zette en overleverde aan 4 viertallen soldaten om hem te bewaken, daar hij hem na het Pascha voor het volk wilde brengen. Petrus nu werd dus in de gevangenis bewaakt, maar door de gemeente werd vurig een gebed tot God voor hem gedaan. Toen de Herodes hem zou laten voorkomen, sliep Petrus die nacht tussen 2 soldaten, geboeid met 2 ketenen. En wachters voor de deur bewaakten de gevangenis. En zie, een engel van de Heer kwam bij hem staan en een licht scheen in de cel. En door de zijde van Petrus aan te stoten, wekte hij hem en zei, sta vlug op. En zijn ketenen vielen van zijn handen. De engel nu zei tot hem, omgord u en bind uw sandalen aan. En hij deed al dus. En hij zei tot hem, werp uw mantel om en volg mij. En hij ging naar buiten en volgde. En hij wist niet dat wat door de engel plaatsvond waar was, maar hij meende een gezicht te zien. Toen zij nu door de eerste en de tweede wacht waren gegaan, kwamen zij bij de ijzeren poort die naar de stad leidt, die vanzelf voor hen openging. En ze gingen naar buiten en gingen 1 straat voort en terstond scheidde de engel van hem. En Petrus, tot zichzelf gekomen, zei, nu weet ik waarlijk dat de Heer zijn engel heeft uitgezonden en mij heeft verlost uit de hand van Herodes en uit al de verwachting van het volk der Joden. En toen hij dit had overlegd, ging hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes, die bijgenaamd was Marcus, waar velen waren samenvergaderd en in gebed waren. Toen hij nu aan de deur van de voorpoort klopte, kwam een dienstmeisje genaamd Rode er naartoe om te horen. En toen zij de stem van Petrus herkende, deed zij vanwege haar blijdschap de voorpoort niet open, maar liep vlug naar binnen en berichtte dat Petrus voor de voorpoort stond. Ze zeiden echter tot haar, je spreekt wartaal. Zij nu verzekerde dat het zo was. Zij echter zeiden, het is zijn engel. Petrus nu bleef kloppen en toen ze hem hadden opengedaan, zagen zij hem en raakten buiten zichzelf. Hij echter wenkte hun met de hand dat zij moesten zwijgen en vertelde hun hoe de Heer hem uit de gevangenis had geleid. En hij zei, bericht dit aan Jacobus en de broeders. En hij ging naar buiten en reisde naar een andere plaats. Tot zover. Het is opvallend, broeders en zusters, beste vrienden, dat de geschiedenis van Cornelius ons zo uitvoerig in het boek der Handelingen wordt meegedeeld. Belangrijke delen daaruit zelfs 3 keer. Het is haast net als met de bekering van Saulus, die ons eenmaal beschreven wordt zoals die plaatsvond en later nog eens 2 keer terugverteld wordt. Zo is het hier ook. In Handelingen 10 vonden wij de geschiedenis van het visioen eerst, de verschijning beter gezegd, eerst aan Cornelius. En daarna het visioen aan Petrus. Een visioen waarin hij werd opgeroepen om vrijelijk naar het huis van de heiden Cornelius te gaan om hem het evangelie te verkondigen. En als ze elkaar dan ontmoeten, dan vertelt Cornelius weer uitvoerig wat hij heeft gezien en Petrus vertelt uitvoerig wat hij heeft gezien. En dan voor de 3e keer hier in Handelingen 11 wordt ons opnieuw bij monden van Petrus verteld wat er gebeurd was. Het is natuurlijk niet voor niets dat dat zo allemaal herhaald wordt. Het is heel duidelijk dat de Heilige Geest daardoor zeer bijzondere nadruk legt op deze geschiedenis. Eenzelfde nadruk als op de geschiedenis van de bekering van Saulus. Want deze beide gebeurtenissen spelen een sleutelrol in dit hele boek. De bekering van Saulus speelt een sleutelrol, omdat Saulus, later Paulus, de apostel van de volken zal worden. Zijn roeping, een roeping zelfs buiten die van de 12 apostelen om, luidt een heel nieuwe fase in de geschiedenis van de gemeente in. Een heel nieuw begin in het boek De Handeling, namelijk het grote werk van God dat hij zal aanvangen onder de volkeren. Een werk dat op de duur zelfs het werk van God onder de Joden verre zal overvleugelen. En deze 2e geschiedenis, die we eigenlijk 3 keer vinden, deze geschiedenis van Cornelius speelt eveneens een sleutelrol. Want hier zien we hoe de heidenen, de gelovigen uit de heidenen, nu voor het eerst massaal binnengelaten worden in de gemeente. Ik zeg massaal om het te onderscheiden van die geïsoleerde bekering van de kamerling uit Ethiopië. Hier wordt een hele groep, een grote massa was het nou ook weer niet, maar toch een hele groep van christenen, van heidenen, op eenmaal als christenen toegelaten tot de gemeente van God. Vandaar dus deze veelvuldige herhaling, opdat de betekenis daarvan goed tot ons zal doordringen. Ik heb trouwens de vorige keer al gezegd dat het ook opmerkelijk is dat het niet Paulus is die deze taak op zich gelegd krijgt om deze heidenen binnen te leiden. Vanaf het begin af aan zien we dat de Heilige Geest er ook voor waakt dat er niet 2 soorten gemeenten ontstaan. Zolang daar die typische vorm van Joods christendom of christelijk jodendom in Canaan in Palestina blijft bestaan tot op de val van Jeruzalem en de val van de Joodse natie daar. Zolang is het van de grootste betekenis dat de eenheid van de christelijke kerk blijft gehandhaafd. Vandaar dat het de leider is van de 12 apostelen. Die niet alleen in Handelingen 2 de Joden binnenlaat, in Handelingen 8 de Samaritanen, maar ook de volkeren in Handelingen 10. Maar dat verandert niets aan het feit dat zoals Galaten 2 zegt, Petrus en Jacobus en Johannes de apostelen voor de besnijdenis zijn. En dat Paulus de apostel van de volkeren is. En in het gedeelte dat nu voor ons ligt, zien wij hoe Saulus, zoals hij hier nog heet, betrokken wordt in dit belangrijke werk onder de volkeren. Dat gebeurt als daar, en ook dat is een heel markant punt in de heilsgeschiedenis, als daar voor het eerst een echte gemeente van heidenen, van ex-heidenen ontstaat in Antiochië, in het tegenwoordige Syrië. Wel, laten we niet op de zaken vooruit lopen en laten we eerst zien hoe in hoofdstuk 11, vers 1 tot 18, Petrus verslag uitbrengt aan de gemeente in Jeruzalem. Dat verslag is niet alleen maar een aanleiding om het verhaal nog eens voor de derde keer te vertellen. Nee, dat verslag is belangrijk om duidelijk te maken dat dit werk onder de heidenen daar in Caesarea maar niet iets was dat Petrus op eigen houtje had gedaan, maar dat, zij het na enige strubbelingen, de gemeente in Jeruzalem daar ook in haar geheel mee ging instemmen. Aanvankelijk was het bericht over wat er in Caesarea was gebeurd een grote schok voor die gelovigen in Jeruzalem. En wij moeten proberen dat te begrijpen. Want wij zijn zo vertrouwd met een christelijke kerk onder de heidenen en zo weinig vertrouwd met het jodendom dat ons dat grote moeite kan kosten. We moeten bedenken dat tot dusver er van geen christenheid in de verste verte sprake was. Ik heb al eerder gezegd, de christenen, en die naam mag je dus eigenlijk nog niet eens gebruiken, de christenen waren niets anders tot op dit moment dan een Joodse sekte. Zoals er zoveel stromingen in het jodendom waren, zoals er ook een stroming van de Nazareners, dat waren aanhangers van Jezus van Nazareth. Dus die joden, die leefden net als alle andere joden, getrouwelijk al hun wettelijke plichten vervulden, maar die verschilden van andere joden hierin dat zij meenden dat Jezus van Nazareth de Messias was. Een Joodse sekte. Dat sluit niet uit dat er ook proselieten konden zijn. En in zover, zei het dan met enige aarzeling, konden ook bekeerde Samaritanen als proselieten wel worden aanvaard. Dat was per slot een grensgeval. Maar wat in Caesarea was gebeurd, was maar niet een kwestie van proselieten maken. In Caesarea waren Cornelius en de zijnen niet gedwongen zich te laten besnijden. En Petrus had ook met geen woord gerept over het onderhouden van de Joodse wetten. Anders gezegd, op geen enkele wijze waren Cornelius en de zijden ertoe gedwongen Joden te worden, over te gaan tot het Jodendom. Zij waren geaccepteerd zoals ze waren. Dat wil zeggen, God had ze zo geaccepteerd als ze waren, namelijk zondaars van nature, en dat ben je of je nou een Jood of een heiden bent, van nature allemaal, zondaars van nature, die door geloof zich hadden toevertrouwd aan de Heer Jezus Christus en aan zijn werk. En als zodanig waren ze geaccepteerd zonder enige verdere voorwaarden. Dat was de schok. En als we dat niet begrijpen, dan begrijpen we ook niet waarom die gemeente in Jeruzalem daarover zo gechoqueerd was. Dit betekende een heel nieuwe ontwikkeling. Geen proselieten, maar mensen aanvaarden als bekeerde zondaars en verder niets. Later zal dat leiden, om even vooruit te grijpen, tot een heel duidelijk conflict. Hier nog niet, later wel. Namelijk als er zoveel gemeenten onder de heidenen worden gevormd, waar met de Joodse wetten verder helemaal geen rekening meer wordt gehouden, dat uit het gevaar ontstaat dat niet meer van een Joodse beweging sprake is, maar van een godsdienst onder de volkeren, waar het Jodendom straks nog een onbetekenend zijspoortje van zal vormen. Dat was goed gezien door de Joden, want na het jaar 70 verdween het Joodse element geleidelijk bijna helemaal uit de christelijke kerk. En een van de grote onderwerpen in het boek De Handelingen, ik heb dat al eens vaker gezegd, ook bij de inleiding destijds, maar dat komt elke keer weer naar voren. Een van de grote onderwerpen is juist te laten zien hoe het christendom van een Joodse sekte een wereldgodsdienst is geworden die alle volkeren van de aardbodem omspant. Vandaar de nadruk op die fundamentele stappen die in de heilsgeschiedenis gezet worden. En dat is hier er ook een van. Wel nu, zij nemen Paulus Petrus kwalijk dat hij was ingegaan bij onbesneden mannen en met hen had gegeten. Hij had zich niet gedragen als een Jood. Dat was zijn fout, meende zij. En hij had die heidenen niet gedwongen Joden te worden. Dat was de tweede fout. Wel, we weten hoeveel moeite Petrus zelf daarmee heeft gehad. Hij was net als zij geweest. En er was een visioen van de Heer voor nodig geweest om hem over die hoge drempel heen te helpen. Wel nu, dat is precies wat Petrus ons vertelt. We hoeven bij de details niet stil te staan, we hebben dat eerder gezien. Hij vertelt ons in vers 5, ik was in de stad Joppe in gebed en zag in geestvervoering een gezicht. Een voorwerp als een groot laken dat neerdaalde, aan de vier hoeken neergelaten uit de hemel en het kwam tot bij mij. En terwijl ik er aandachtig naar keek, bemerkte en zag ik de viervoetige dieren van de aarde, de wilde en de kruipende dieren en de vogels van de hemel. En ik hoorde ook een stem die tot mij zei, sta op Petrus, slacht en eet. Ik echter zei, in geen geval heer, want iets onheiligs of onreins is nooit in mijn mond gekomen. Petrus maakt heel duidelijk aan die gemeente in Jeruzalem, dat hij ook niet zomaar voetstoots of zomaar uit nonchalance deze dingen had gedaan. Hij had dit visioen gehad, hij had zelfs tegen de Heer geprotesteerd. Op precies dezelfde wijze als nu ook deze broeders in Jeruzalem protesteert. Maar de stem van de Heer had voor de tweede keer gezegd, zegt vers 9, wat God gereinigd heeft, zul jij niet voor onheilig houden. En dat alles gebeurde tot driemaal toe en alles werd weer opgetrokken in de hemel. En zie, zegt Petrus, onmiddellijk kwamen er bij het huis waar wij waren drie mannen staan die uit Caesarea naar mij toe waren gezonden. En de geest zei mij met hen mee te gaan zonder te twijfelen. Met mij nu gingen ook deze zes broeders, en hij wijst bij wijze van spreken degene die naast hem staan, we horen trouwens nu pas dat het er zes waren, die broeders uit de kleine gemeente in Joppe, die met hem meegingen als getuigen, want Petrus voelde wel dat hier inderdaad iets belangrijks ging gebeuren, anders had God hem dit visioen niet laten zien. Petrus gaat niet alleen, hij neemt deze zes getuigen met zich mee, zodat ze samen zeven broeders waren, wat zeker een plechtig aantal is om deze belangrijke stap te zetten. En we zijn het huis van die man binnengegaan. Daar kwam het op aan, dat was een verwijt. Maar Petrus zegt als het ware, probeer eens in te denken, als God driemaal zo tot ons gesproken heeft, wat konden wij anders doen dan gehoorzamen? En hij berichtte ons, dat is die man Cornelius, hij berichtte ons hoe hij in zijn huis de engel had gezien die daar stond en zei, zend naar Joppe en nodig Simon uit die bijgenaamd is Petrus, die woorden tot u zal spreken waardoor u zult behouden worden, u en uw hele huis. Dit merkwaardige woord hebben we in hoofdstuk 10 niet gevonden, maar we hebben er de vorige keer wel zeer uitvoerig, ook bij de vragenbeantwoording, bij stilgestaan. En daarom wil ik daar nu niet verder over spreken. Dat merkwaardige woord dat tot Cornelius, deze man die reeds lang God vreesde, gezegd wordt, dat Petrus het evangelie van de behoudenis tot hem zou spreken, waardoor hij in de volle zekerheid van het christelijk geloof in een gestorven en opgewekte Heer zou ingaan. En dat niet alleen, dat is een tweede belangrijk punt waar we al bij stilgestaan hebben de vorige maal. Deze zegen van de behoudenis was door God bedoeld, niet alleen maar voor Cornelius zelf, maar ook voor allen die onder zijn verantwoordelijkheid vielen, voor zijn hele huis. Dan zegt Petrus, dat was voor mij de tweede verzekering. Ten eerste het eigen visioen dat ik gezien had. Ten tweede datgene wat deze man mij vertelde, wat hij aanschouwd had, de verschijning van de engel. En ten derde werd als het ware de hele last van de verantwoordelijkheid verder van mij afgenomen. Want wat ik deed was er niets anders dan eenvoudig de boodschap van het evangelie te vertellen. En God deed de rest. Want terwijl ik nog sprak, Petrus zegt hier zelfs, toen ik nu begon te spreken. En we weten in hoofdstuk 10... dat hij eigenlijk nog maar heel weinig had gezegd. Je kunt het er in enkele ogenblikken voorlezen wat daar staat. Ook al is dat dan misschien weer een samenvatting. Maar het was toch kort geweest. En hij kon dan ook terecht zeggen, toen hij nu begon te spreken, viel de Heilige Geest op hen, evenals ook op ons in het begin. Petrus zegt, ik heb ze niet de handen opgelegd. Ik heb niets bijzonders gedaan. Ik heb eenvoudig de boodschap doorgegeven. En God heeft het zo gemakkelijk voor me gemaakt. Want hij goot de Heilige Geest op hen uit, precies zoals dat op ons was gebeurd. Anders gezegd, God zelf heeft hen geaccepteerd, net zoals hij ons aanvaard had. Hij zegt het ook, ik herinnerde mij het woord van de Heer toen hij zei, Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest worden gedoopt. Nu moet u niet te snel concluderen dat Petrus daarmee zegt, dat ook Cornelius en de zijnen de doop met de Heilige Geest hadden ontvangen. Ik wil het niet helemaal uitsluiten, maar ik denk niet dat dat een noodzakelijke conclusie is. Ik denk dat het beter is vast te houden aan 1 Korinthe 12 vers 13, waar we duidelijk kunnen leren dat de gemeente ontstaan is door de doop met de Heilige Geest. De doop met de Heilige Geest vond eenmaal plaats op de Pinksterdag. Want wij allen, zegt Petrus, zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Dat is eenmaal gebeurd. Dat lichaam is slechts één keer gevormd. Hij zegt dus, zoals wij toen gedoopt zijn door de Heilige Geest, zo hebben ook deze, niet zo zijn ook deze gedoopt met de Heilige Geest, maar zo hebben ook deze de gave van de Heilige Geest ontvangen. Anders gezegd, ook zij zijn toegevoegd aan het lichaam van Christus. Ook zij behoren nu tot datzelfde lichaam. Peter zou dat nooit zo gezegd hebben natuurlijk. Dat is een term die pas later in de bediening van Paulus tot ons komt. Maar als ik nu even zo uitdrukken mag om duidelijk te maken wat hij bedoelt. Ook deze heidenen zijn nu op precies dezelfde wijze leden van Christus lichaam, van zijn gemeente geworden. Zoals diezelfde gemeente ontstaan is op de Pinksterdag. Zoals ook wij toen leden van zijn lichaam zijn geworden. Als dan God, zegt vers 17, dezelfde gave aan hen heeft gegeven als ook aan ons toen wij tot geloof in de Heer Jezus Christus kwamen. Wie was ik dat ik God kon weren? Merkwaardig dat het er zo staat in vers 17. Je zou kunnen denken, het was toch niet zo dat de apostelen pas op de Pinksterdag tot geloof in de Heer Jezus kwamen? Nee, in zekere zin niet. Maar let u op de formulering, de Heere Jezus Christus. Ze hadden op aarde leren geloven in de vernederde Messias op aarde. Hij had zelf gezegd, Johannes 14, gij gelooft in God, gelooft ook in mij. Ze moesten op een heel nieuwe manier in hem leren geloven. Namelijk in hem als de verheerlijkte mens aan Gods rechterhand. Zoals Petrus het zelf zei in Handelingen 2, God heeft hem tot Heer en tot Christus gemaakt. Na de hemelvaart van de Heer Jezus leerden ze geloven niet alleen maar in een vernederde en een gestorven mens, maar in een opgewekte en verheerlijkte Heer aan Gods rechterhand. En dat geloof wordt op de Pinksterdag, dus kort nadien, verzegeld met de Heilige Geest. Een merkwaardige uitdrukking hier in vers 17. En dan de reactie van de andere broeders in Jeruzalem. Toen zij nu dit horen, hielden zij zich stil en zij verheerlijkten God. Dat lijkt zo tegenstrijdig. Ze hielden zich stil en verheerlijkten God, maar u begrijpt de bedoeling. Ze hielden zich stil, betekent ze protesteerden niet langer. Ze zwegen, ze deden wat de argumentatie van Petrus betrof er het zwijgen toe. Ze hadden geen verweer meer. Het enige wat hun nog overbleef was God te prijzen en deze belangrijke, voor de verdere heilsgeschiedenis zo ontzettend belangrijke conclusie te trekken. Dus ook aan de volken heeft God de bekering tot het leven gegeven. Daarmee is dat dreigende gevaar voor een scheiding der geesten in de jonge kerk bezworen. En letten we nu op hoe snel nu dingen zich gaan ontwikkelen. We worden nu een ogenblik teruggebracht bij hoofdstuk 8 vers 1, waar u zich herinnert dat daar een grote vervolging was uitgebroken. In hoofdstuk 8 vers 1b, er ontstond nu in die tijd, dat is de dood van Stefanus, een grote vervolging tegen de gemeente die in Jeruzalem was. En alle werden verstrooid door de landstreken van Judea en Samaria, behalve de apostelen. Hier pakt de schrijver die draad weer op en hij zegt, zij dan die verstrooid waren, hoe is het er eigenlijk mee gegaan? Wat is er van hen terecht gekomen? Wel, ze gingen het land door. Tot Fenicië aan toe, helemaal in het noorden. Tot Cyprus, ze staken dus het water over naar het eiland Cyprus. Ze kwamen ook in Antiochië, in het tegenwoordige Syrië. En overal betuigden zij het evangelie. Dus de verstrooiing, die bedoeld was om de christenen uiteen te slaan, had juist tot effect dat nu het evangelie niet langer beperkt bleef tot Jeruzalem en omstreken, maar verbreid werd over het hele land en zelfs tot ver buiten het land. Maar, zegt dit vers, aanvankelijk spraken deze Joden alleen tot andere Joden. De Joden woonden immers overal ook in de landen om Israël heen. Denken we maar aan Handelingen 2, waar we ter gelegenheid van het Pinksterfeest Joden zien uit alle delen van het toenmalige aardrijk. Dus overal waar deze Joden verstrooid werden, vonden zij andere Joden die daar woonden, aan wie zij dat evangelie kwijt konden. Maar nu komt dat nieuwe. In vers 20 staat, er waren echter onder hen, dus die Joden die verstrooid werden, enige Cyprische en Cyreneïsche mannen. Dat waren dus Joden. Maar Joden die opgegroeid waren buiten Palestina. Opgegroeid waren in de Grieks sprekende wereld. Cyprus en Cyrene, dat ligt daar in Noord-Afrika. Deze mensen waren van huis uit gewend Grieks te spreken. En deze mensen hadden dus ook gemakkelijk contact met Grieks sprekenden. En daar staat hier ook, zij kwamen in Antiochië en spraken tot de Grieks sprekenden. Nou moet u met dat woord uitkijken, want we zijn er destijds in Handelingen 7 tegengekomen. Handelingen 6. En toen betekende het woord Grieks sprekende Joden. In die dagen nu, toen de discipelen talrijker werden, ontstond er gemopper van de Grieks sprekende Joden tegen de Hebreeën. Maar dat betekent het woord niet altijd. En hier, in dit vers, betekent het woord Grieks sprekenden mensen die van heidense afkomst waren. Als het namelijk niet zo was, dan zou het hele betoog uit elkaar vallen. Het gaat er nu juist om, en dat is de belangrijke stap voorwaarts, dat deze Cyreneïsche en Cyprische mannen, dus Grieks sprekende Joden, nu ook de boodschap gingen verkondigen aan Grieks sprekende heidenen. Mensen die ze goed kenden, mensen met wie ze vertrouwde omgang hadden vanwege de gemeenschappelijke taal en cultuur. En zij verkondigden hun de Heer Jezus. Dat woord verkondigen, dat betekent letterlijk, u ziet het ook uit de voetnoot die hierbij staat, het betekent letterlijk evangeliseren, het evangelie brengen. Je zou het dus ook kunnen vertalen, en dat gebeurt ook in sommige vertalingen, zij brachten hun het evangelie van de Heer Jezus. Ik wees net al op het belang van die uitdrukking. In de evangeliën lezen wij bijna altijd Jezus, want daar wordt hij ons voorgesteld in vernedering op aarde. Dat geeft ons niet het recht hem Jezus te noemen, of zelfs maar over hem zo te spreken. Hij wordt ook niet als zodanig aangesproken in de evangeliën. Misschien met één enkele uitzondering, en dat is dan nog een handschriftenkwestie. Maar men noemde hem Heer, maar als over hem geschreven wordt in de evangelie, is het eenvoudig Jezus. Hij is de vernederde mens op aarde. In de brieven wordt dat bijna nooit gedaan. En als het gebeurt, bijvoorbeeld 9 keer in de Hebreeënbrief, dan heeft dat ook een bijzondere doel. Namelijk om ons terug te verwijzen naar die vernederde mens zoals hij hier op aarde geweest was. Maar hier is het grote belang, dat het evangelie van de Heer Jezus is. En ik denk dat dat ook voor ons van belang is. Wij prediken niet slechts een heiland voor zondaren. Wij prediken een Heer. Wij prediken hem die alle macht in hemel en op aarde ontvangen heeft. Wij prediken hem die verheerlijkt zit aan Gods rechterhand en die de Heer van ons leven wil worden. En dat leven opeist opdat het hem toebehoort. En dan staat er ook zo mooi achter in vers 21, en de hand van de Heer was met hen, en een groot aantal geloofden en bekeerden zich tot de Heer. Dat is de nood in heel veel evangelieprediking vandaag in de dag. Dat men de zondaren wel een heiland voorstelt, die als het ware vrijblijvend zou kunnen aannemen zonder verdere verplichting. Het levert alleen maar voordeel op. Maar het evangelie is het evangelie van iemand die de Heer van ons leven wil worden. En je tot hem bekeren wil niet alleen maar zeggen de verlossing aannemen die hij biedt, maar jezelf aanbieden aan hem. Het is niet alleen maar je hand ophouden, met eerbied gesproken, om van hem te ontvangen. Bekering betekent ook jezelf weggeven aan hem. Want hij is de Heer. Heel belangrijke uitdrukking. Opnieuw zien we nu hoe de gemeente van Jeruzalem in deze dingen werd betrokken. Het zou nog heel lang zo zijn dat de gemeente in Jeruzalem, ik zeg opnieuw tot aan de verwoesting van Jeruzalem, de centrale plaats inneemt en blijft innemen te midden van de groeiende christenheid. Het woord, maar let u op hoe deze broeders reageren. Hoe wijs. Het woord over hen, over die gelovige Grieken, heidenen daar in Antiochië, dat woord, dat gerucht, dat er een gemeente in Antiochië was verstaan, die nou was ontstaan, die nou voor het eerst in de geschiedenis uit alleen maar heidenen bestond. Kijk, in Caesarea woonden, mag je veronderstellen, ook Joden, hoewel het een overwegend heidense stad was, een Romeinse stad natuurlijk. Garnizoenstad, want daar dat daar ook de stadhouder zetelde, de naam van die stad was ook naar de keizer genoemd, de Caesar. Maar er zullen ook wel Joden gewoond hebben. We mogen aannemen dat daar een gemengde gemeente geweest is van Joden en heidenen, Cornelius en de zijnen. Maar in Antiochië ontstaat voor het eerst een gemeente die uitsluitend uit heidenen bestaat. Weer een nieuw stapje voorwaarts in het grote plan van God. Wel, dat komt de gemeente Jeruzalem ter oren. En hoe zullen zij daarop reageren? Er staat in vers 22, en zij zonden Barnabas uit om het land door te gaan tot Antiochië toe. Wat een prachtige keuze. Wij zouden misschien verwacht hebben dat ze Petrus en Johannes daarheen hadden gestuurd. Maar Petrus heeft de sleutels gehanteerd. Zijn taak is wat dat betreft voorbij. Petrus heeft de heidenen binnengelaten. Zijn taak is en zal blijven apostel van de besnijdenis te zijn. Er wordt zelfs helemaal geen apostel naartoe gestuurd. Hier lag niet de gedachte voor om hier nu eens met apostolisch gezag duidelijk aan deze heidenen te laten voelen dat het werkelijke gezag in Jeruzalem lag. Nee, Barnabas. Geen apostel, zelfs geen mannetjesputter. Zelfs niet iemand die als een grote baas daar naartoe werd gestuurd, maar zoals het getuigenis luidt, een goed man. Dat mag u net zo opvatten zoals ook wij vandaag nog spreken van een goed mens. Dat wil niet zeggen dat hij van nature geen zondaar was, zoals wij allen. Maar een mens met die bijzondere bekwaamheden van goedheid en vriendelijkheid en barmhartigheid. Zo iemand tot wie de mensen zich onmiddellijk voelen aangetrokken. Een goed man, vol van de Heilige Geest. Zo iemand zonder ze. En dat vind ik prachtig. Dat laat ons iets zien van de gezindheid van die broeders in Jeruzalem. Het was niet een kwestie van de schaapjes bij elkaar houden of het gezag laten gelden. Maar het was oprechte zorg om deze jonge gemeente daar in Antiochië hulp te verlenen. Dat is een heel verschil. Of je hulp wil verlenen, of je jezelf ten dienste wil stellen van de ander, of dat je komt om met de vuist op tafel te slaan. Barnabas was een uitgelezen man voor een dergelijk karwei. Want toen hij daar aankwam en de genade van God zag, dat wil zeggen, toen hij aanschouwde datgene wat de genade van God had uitgewerkt, te midden van deze heidenen die tot geloof gekomen waren, toen verblijdde hij zich en vermaande allen met het voornemen van hun hart bij de Heer te blijven. Dat was zijn taak. Niet ze de regels uit de doeken te doen en te vertellen dat voortaan rapport uitgebracht moest worden naar Jeruzalem of wat dan ook. Nee, de lieflijke boodschap om deze jonge gelovigen, pas bekeerden, te helpen nu te gaan groeien in de weg van het geloof. Te vermanen met het voornemen van hun hart bij de Heer te blijven. Want, dat is de reden aangegeven, waarom deze broeder zo optrad in Antiochië. Zo'n man was hij namelijk. Hij was een goed man, vol van de Heilige Geest en van geloof. We hebben een dergelijk getuigenis eerder gehad in hoofdstuk 6, bij Filippus en Stefanus. En een aanzienlijke menigte werd de Heer toegevoegd, en daar zal Barnabas ook wel aan meegewerkt hebben door zijn prediking. Barnabas wordt oversteld door het grote werk dat hij daar zag in Antiochië. Barnabas is de man geweest die door de Heer gebruikt kon worden om te onderscheiden dat God bezig was iets groots te doen onder de volkeren. Barnabas was ook de man geweest die als eerste gezien had wat in broeder Saulus stak. Hij was degene geweest die hem had geïntroduceerd te midden van de gemeente van Jeruzalem. Barnabas is nu ook degene die zich ineens, en wat is heerlijk is dat, God heeft dat in zijn hart gewerkt. Maar dat is de ene helft van het verhaal. De andere helft is dat je een goed man moet zijn om op de gedachte te komen. Hij herinnert zich ineens dat daar nog ene Saulus in Tarsus zat, niet al te gek ver van Antiochië vandaan. Saulus, die moet er ook nog zijn. Saulus die alweer jaren in Tarsus zat. En geen mens van ons weet wat hij daar heeft gedaan. Eén ding weten we wel. Wachten op Gods tijd. Moeilijk kan dat zijn om te wachten op Gods tijd. En toen kwam er een goed man in Tarsus. Een man vol van de Heilige Geest en van geloof. En die zei: Saulus, we hebben jou nodig, man. Je moet meekomen. Er is een groot werk. Een werk onder de heiden. En zo werd Saulus van het begin af aan, toen hij eenmaal geroepen was, geroepen om onder de heidenen te arbeiden. Maar dan was hij naar Tarsus om Saulus te zoeken. Ja, Saulus was haast uit het oog verloren. Hij moest echt gezocht worden. En toen hij hem had gevonden, zo groot was Tarsus nou ook weer niet in die tijd, bracht hij hem naar Antiochië. En het gebeurde dat zij een heel jaar in de gemeente bijeenkwamen en een aanzienlijke menigte leerden. Dat is niet hetzelfde. De gemeente kwam regelmatig samen. Daar werd een hecht, solide gemeenteleven begonnen. Daar hebben deze twee broeders hard aan meegewerkt. Saulus kon dat. Saulus was daartoe in de stilte door de Heer krachtdadig voorbereid. Ten tweede, ze waren niet alleen maar binnen de gemeente bezig. Ze waren ook naar buiten toe actief. Want daar was een grote menigte die regelmatig kwam om naar het woord van God te luisteren. En uit die menigte werd natuurlijk weer steeds toegevoegd aan de gemeente. En tenslotte wordt ons verteld dat die discipelen het eerst in Antiochië christenen werden genoemd. Christenen werden genoemd door wie? Door de buitenwacht. Niet door de Joden uiteraard. De Joden zouden mensen die partij hadden gekozen voor Jezus van Nazareth nooit christenen hebben genoemd, want Christus betekent Messias. En dat is nu juist wat ze van de Heer Jezus niet wilden aanvaarden. Het zal ongetwijfeld de heidense buitenwacht zijn geweest, die deze mensen hoorden prediken over Christus en hen heel eenvoudig noemden naar hun voorman. Naar wereldse maatstaven geredeneerd. Zij noemden hen naar de man die zij verkondigden. Zij spraken van de Christus, de gezalfde, en zij noemden hen christenen. Het eerst in Antiochië. Het is merkwaardig dat die naam zich geleidelijk zo heeft uitgebreid. We vinden dat naam 3 maal in het Nieuwe Testament, dat weten we natuurlijk. We vinden hem later in de mond van koning Agrippa. Gij beweegt mij bijna een christen te zijn. Toen was die naam dus kennelijk algemeen gemeengoed. Agrippa kon die naam zomaar hanteren, iedereen begreep dat. En in 1 Petrus 4 vers 16 gebruikt Petrus die naam ook. En daar is het merkwaardige dat Petrus waarschijnlijk schrijft aan christenjoden. En ook hen christenen noemt. Ik vind dat belangrijk omdat daar dus ook de gelovigen uit de Joden geleidelijk deze naam hebben gekregen. Allen die zich noemden naar Jezus Christus werden christenen genoemd. In die dagen nu kwamen uit Jeruzalem profeten in Antiochië. Er was een regelmatig verkeer tussen deze twee belangrijke gemeenten. En we horen nu over een categorie mensen onder de christenen die we nog niet eerder zijn tegengekomen. Profeten. We lezen later daarover in de brieven, er lezen in Romeinen 12, dat er speciale broeders zijn die de gave van profeet hebben ontvangen. We lezen in 1 Korinthe 14 een heel hoofdstuk over die profetendienst. En daar zien we dat profeten een belangrijke rol spelen in de gemeentelijke samenkomst. Profeten wil helemaal niet zeggen dat ze altijd toekomstvoorspellingen doen. Dat is maar een heel klein facet van hun dienst. Een profeet is iemand die vanuit de tegenwoordigheid Gods het woord Gods doorgeeft. Dat woord dat wij hier en nu nodig hebben. Een boodschap des Heren. En zulke profeten waren er in de begintijd en zulke profeten zijn ook nu nog evenzeer nodig. Wie profeteert, spreekt tot opbouwing, vermaning en vertroosting in Korinthe 14 vers 3. Dat is het effect van de profetische dienst, de opbouw van de gemeente van God. Er was een speciale categorie van profeten die samen met de apostelen in één adem wordt genoemd, met name in de Efezebrief in hoofdstuk 2 en 3 en hoofdstuk 4. Driemaal, apostelen en profeten, die dus mede eraan bijgedragen hebben dat het fundament van de gemeente werd gelegd, zoals aan het eind van Efeze 2 staat. Hier horen we een van die profeten, Agabus, later komt hij nog eens voor in hoofdstuk 21 in het boek De Handelingen. En hier zien we trouwens, en dat is kenmerkend voor deze Agabus, dat hij wel een toekomstvoorspelling doet. Niet zomaar een voorspelling. Het is altijd een woord tot bemoediging, tot opbouwing van de gemeente. En dat is ook hier zo. Hij gaf door de geest te kennen dat er een grote hongersnood zou komen over het hele aardrijk. Aardrijk bij Lucas betekent de Romeinse wereld. Denkt u maar, keizer Augustus onder wie het hele aardrijk, dat is de Romeinse wereld, moest worden beschreven. Die hongersnood, voegt Lucas er hieraan toe, is ook gekomen onder Claudius, een latere keizer. En we zien het effect van deze profetie op de gemeente in Antiochië. En dat is een onmiddellijk effect. Het is dus nog niet met oog direct op die hongersnood, want die zou pas later komen. Trouwens, bij een hongersnood heeft het ook niet zoveel zin om geld te sturen. Want het punt is nou juist bij een hongersnood dat je niks voor je geld kan kopen. Er is geen eten. Maar deze profetie die pas later onder een volgende keizer in vervulling ging, had toch een onmiddellijk effect. En wel dat de gelovigen in Antiochië begrepen dat ze verbonden waren met die gemeente in Jeruzalem. En ook begrepen hoe dankbaar ze moesten zijn voor wat die gemeente van Jeruzalem voor hen had gedaan. Door Barnabas tot hen af te vaardigen. En in wijdere zin zelfs begrepen zij dat zij, zoals Johannes 4 het zegt, het heil aan de Joden te danken hadden. Het was ook door Joden uiteindelijk tot hen gekomen. En zoals Paulus in de tweede Korinthebrief schrijft, zijn de heidenen schuldig van hun stoffelijke goederen aan Israël, aan de gelovigen uit de Joden, mede te delen, omdat die immers met hun geestelijke goederen ons gediend hebben door ons het evangelie te brengen. En onmiddellijk zien wij hun reactie. Nadat ieder van de discipelen daaraan krachtig was, besloten zij dat elk van hen iets zou zenden ten dienste van de broeders die in Judea woonden. Dat was hun dankbaarheid. Wat ze ook deden, door het te zenden aan de oudsten, door de hand van Barnabas en Saulus. Aan de oudsten, ook dat is eigenlijk een nieuwe term. We mogen trouwens aannemen dat de Joodse gemeente zeker als vanzelfsprekende oudsten hadden. De oudsten was een vertrouwd begrip in het Jodendom. We lezen het ook in de evangelie. We lezen het in die vermoedelijk Joodse eerste Petrusbrief. We lezen het in de Joodse brief van Jacobus. Ik bedoel Joods omdat het gericht waren aan gelovigen uit Israël. En daar lezen we heel vanzelfsprekend over oudsten. En ook in de gemeente van Jeruzalem waren de oudere wijze broeders vanzelfsprekend degene die bijzonder moreel gezag hadden. En er is in de Joodse gemeente dan ook nooit van enige bijzondere ambtelijke aanstelling sprake. Dat was in het Jodendom niet gebruikelijk en ook in de Joodse gemeente. Pas in de heidengemeente later, in hoofdstuk 14 zullen we zien, dat daar ook van aanstelling sprake was, maar daar komen we toch wel op terug. Let u er ook op dat zij Een gave zonde door de hand van Barnabas en Saulus. Ook dat is een belangrijk punt. Barnabas en Saulus voelden zich niet te goed voor deze eenvoudige dienst. Ze hadden ook kunnen zeggen, wij zijn veel belangrijker om hier in Antiochië te blijven, geestelijk werk te verrichten. Zo'n gave overbrengen, dat kunnen andere broeders ook wel doen. Nee, zo gebeurde het niet. Barnabas en Saulus schaamden zich niet deze eenvoudige dienst te verrichten. Paulus heeft dat ook later gedaan, zoals we weten, aan het eind van de derde reis zelfs. En het is belangrijk voor elke dienstknecht ook aan deze eenvoudige dienst aandacht te geven. En in wezen zich voor geen enkele dienst te goed te voelen. Maar begrip te hebben voor alle soorten van noden onder gelovigen. En je daarvoor ook door de Heer te laten gebruiken om ook in elke denkbare nood, nadat in je vermogen ligt en op je weg gebracht wordt, te voorzien. En dan krijgen we dat merkwaardige 12e hoofdstuk. Waarom merkwaardig? Merkwaardig omdat nog eenmaal zo uitvoerig aandacht wordt gegeven aan de apostel Petrus. Na dit hoofdstuk verdwijnt hij uit de geschiedenis, althans wat het boek De Handelingen betreft. En nog eenmaal, voordat hij uit de geschiedenis verdwijnt, wordt zeer uitvoerig aandacht aan hem geschonken. Heel zijn gevangenname en zijn bevrijding wordt ons tot in bijzonderheden opgetekend. En we zouden ons best kunnen vragen, waarom is dat eigenlijk? Het is een heel begrijpelijke geschiedenis, er valt niet zo heel veel aan uit te leggen. Het is niet moeilijk wat er staat. Het is veel heel opmerkelijk, het is heel praktisch, het is van veel praktisch nut wat we hier lezen. En velen van ons hebben vele malen in hun leven dit hoofdstuk vermoedelijk op bidstonden horen voorlezen. De gemeente die bad voor een broeder die toch, mag je zeggen, ook mede als gevolg van die gebeden werd verlost door de Heer. Prachtig, vanuit praktisch oogpunt schitterend. Maar waarom zo uitvoerig? In heel dat heilsplan van God zouden wij denken, we konden hoofdstuk 12 loslaten, helemaal overslaan bedoel ik. Aan het eind van hoofdstuk 12 lezen we dat Barnabas en Saulus terugkeerden naar Antiochië en dan beginnen de zendingsreizen. Waarom dit lange verhaal? Dat eigenlijk zou je zeggen nergens toe dient. Want het is de laatste keer dat we over Petrus horen, we horen daar verder helemaal niet over. Dat is eigenlijk best een moeilijke vraag. Het is eenzelfde soort vraag, en dan ga ik een hele grote sprong maken, als deze. Waarom wordt ons de schipbreuk van Paulus in hoofdstuk 27 zo tot in de finesses beschreven? Dat is eenzelfde soort vraag. En er zijn nogal wat uitleggers die zeggen, dat moet een diepere zin hebben. En die diepere zin die zoeken zij in de typologische sfeer. Er zit hier een dubbele bodem in dat verhaal. En nu wil ik u dat voorzichtig doorgeven. Want we moeten in dat opzicht ook oppassen dat we er niet te veel in willen zien. Maar toch is het opmerkelijk. En ik denk dat het toch de moeite waard is het u door te geven. En denkt u er zelf maar eens over na. Dit is de suggestie die gedaan is. We hebben hier in hoofdstuk 11, eigenlijk al vanaf hoofdstuk 10, twee lange hoofdstukken, 10 en 11, dat grote werk dat onder de heidenen begonnen is. Je zou kunnen zeggen in de typologische taal, hier hebben we de bedeling van de volkeren, van de gemeente voor ons. De bedeling waarin wij vandaag nog steeds leven en die doorgaat tot op de komst van de Heer. Dat betekent dat daarmee de draden met Israël geleidelijk worden losgemaakt. Over dat Joodse christendom horen we na hoofdstuk 11 bijna niet meer. Nog even in Handelingen 15, bij de apostelvergadering in Jeruzalem. Later nog eens in Handelingen 21 als Paulus daar terugkeert met zijn droevige gevangenneming. Maar verder gaat alle accent nu liggen op dat christendom onder de volkeren. Maar hoe zal het dan verder gaan met Israël? Betekent dat dat daarmee Israël buitenspel is gezet? Voor altijd? En dat is nu die belangwekkende suggestie die gedaan is over Handelingen 12. Zou het niet zo kunnen zijn dat de Heilige Geest ons hierin wil zeggen dat als eenmaal die bedeling van de volkeren voorbij is, God de draad met Israël weer oppakt. En daarin laat zien dat hij in feite die draad ook nooit heeft losgelaten. Want het is toch opmerkelijk dat we hier lezen over koning Herodes. Deze koning Herodes die, zoals alle Herodesen, eigenlijk een type is van de antichrist. Dat gold ook voor de Herodes die de kindermoord in Bethlehem pleegde, Herodes de Grote. Het gold ook voor de Herodes in de dagen van de Heer Jezus. Die bevriend werd met Pilatus. Herodes, hoewel het een naam is voor verschillende personen, maar alle van dezelfde familie, is het type van de antichrist. Die de handen slaat aan het Joodse volk. En een deel van hen komt om door het zwaard. Anderen van hen worden wonderbaarlijk door de grote verdrukking heen gered. Zoals we hier lezen dat koning Herodes de hand aan sommigen van de gemeente sloeg om hem kwaad te doen. En hij doodde Jacobus, de broer van Johannes. Een van die drie bijzondere discipelen die we zo dikwijls bij de Heer Jezus vinden. Petrus, Johannes en Jacobus. Een van deze drie zeer bijzondere heeft nog maar nauwelijks zijn dienst kunnen beginnen. We hebben daar ook niets over gehoord, over die dienst, of hij komt om. Maar er is een andere, Petrus, die in de raad des Heren, die wij niet kunnen begrijpen, waarom de een weggenomen wordt en de ander zelfs op zo'n wonderlijke wijze, door middel van een engel des Heren uit de hemel, waarom een ander verlost wordt. Maar we weten wel dat straks ook met het overblijfsel van Israël het zo zal gaan. Vele sterven door martelaarshand. Maar die krijgen dan ook uiteindelijk wel het beste deel. Ze staan op aan het begin van het vrederijk. En zullen met Christus leven en heersen de 1000 jaren. Anderen worden veilig door de grote verdrukking heen geloofd. Als je neemt bijvoorbeeld Zacharia 11 en ook Jesaja 29. Daar wordt gesproken over een gevangenis. Daar is die verdrukking als een gevangenis waaruit ze ten slotte bevrijd zullen worden. Net als een Petrus. Ik suggereer voorzichtig deze uitleg, maar het geeft in ieder geval een antwoord op de vraag waarom de Heilige Geest nog eenmaal zo helder en uitvoerig het licht laat vallen op de apostel Petrus, daar in de gevangenis. Hij laat Petrus gevangen nemen, het waren de dagen van de ongezuurde broden, het was de paasweek. De week van Pasen en de 7 dagen van de ongezuurde broden worden hier als één geheel genomen. Het was het paasfeest waarop de Heer Jezus was gestorven. Die Heer met wie Petrus verbonden was. En die Heer die hem ook niet losliet daar in de gevangenis. Jacobus was omgekomen. Dat had de Heer ook toegelaten. Dat is de wijsheid onder grondelijke raad van de Heer waarom hij Petrus verlost. Petrus was nog nodig in zijn wegen. Petrus werd in de gevangenis gezet, overgeleverd aan 4 viertallen soldaten. Waarom eigenlijk zou je zeggen, 16 man nodig om 1 man te bewaken? Of dacht deze bijgelovige Herodes terug aan een ander die met Pasen was omgekomen, was opgestaan uit de doden? Was daar toch een angst voor de macht van Jezus van Nazareth, dat daar 16 man nodig waren om de grote apostel te bewaken? Na het Pascha, dat wil zeggen dus na de paasweek eigenlijk, Pascha en de ongezuurde broden, wilde hij hem voor het volk brengen om hem dan openlijk terecht te stellen. Petrus werd dus in de gevangenis bewaakt, waardoor de gemeente werd vurig een gebed tot God voor hem gedaan. Ik kan het niet helpen dat ik dan denk aan de oudsten in de hemel met hun gouden schalen vol wierook. Dat zijn de gebeden der heiligen, die daar in de hemel voorspraak doen voor de heiligen, ook uit Israël, die daar op aarde in grote nood als het ware gevangen zitten in de klauwen van de draak en van het beest, van de antichrist. Maar hier in de letterlijke zin betekende dat uiteraard dat de gemeente in gebed verzonken was. En dat was een lange, lange bidstond. Dat was niet alleen maar die ene nacht. Petrus was gevangen genomen en hij zou na de paasweek worden omgebracht. Dus ik weet niet hoe lang die daar gevangen geweest is, maar toch zeker ettelijke dagen. Toen nu Herodes hem zou laten voorkomen, dat was dus de laatste nacht voor zijn terechtstelling, sliep Petrus die nacht tussen 2 soldaten, de slaap des rechtvaardigen. Het is altijd weer gezegd, en het blijft altijd weer even heerlijk, om te zien hoe deze man, die eenmaal in een andere nacht maar al te wakker was geweest tot zijn eigen ongeluk, toen hij de Heer had verloochend, en die op andere momenten maar al te zeer geslapen had, toen hij waakzaam had moeten zijn in Gethsemane en ook op de berg der verheerlijking. Hoe die Petrus die wakker was als het niet moest en sliep wanneer het niet moest. Hier slapen kan. In de gerustheid en het vertrouwen en de overgegevenheid aan zijn Heer. Hij sliep die nacht tussen twee soldaten geboeid met twee ketenen. En wachters voor de deur bewaakten de gevangenis. En zie een engel van de Heer, niet noodzakelijk de engel des Heeren zoals we die in het Oude Testament kennen, maar een engel, een van die vele boodschappers van wie Hebreeën 1 vers 14 zegt, dat ze dienende geesten zijn die uitgezonden worden ten behoeve van hen die het heil beërven. Een van hen wordt uitgezonden en staat daar bij Petrus in de gevangenis. En een licht scheen in de cel. Hij stootte Petrus aan, wekte hem. Hij was dus nog niet eens door het licht wakker geworden, zo vast sliep deze man in zijn godsvertrouwen. Petrus staat vlug op en zijn ketenen vielen van zijn handen. De engel nu zei tot hem, omgort u en bindt uw sandalen aan. Hij sliep in zijn onderkleed, hij deed zijn gordel om, trok het onderkleed op om te kunnen lopen, sloeg zijn mantel om, trok zijn sandalen aan, alles in rust. Wat prachtig dat engelen zich met zulke simpele dingen bezighouden. Als ze voor de gelovigen zorgen, als ze worden uitgezonden ten dienste van hen die het heil beërven, dan gaat het niet alleen maar over het heil, over heel verheven dingen, maar ook over heel praktische zaken. Petrus trekt zijn schoenen aan en hij gaat met de engel mee. Werp uw mantel om en volg mij. En ging naar buiten en volgde. En hij wist niet dat wat door de engel plaatsvond waar was, maar hij meende een gezicht te zien. Zeg maar rust, hij dacht dat hij nog sliep, dat hij droomde. Hij wist niet hoe hij moest inschatten dat wat er gebeurde. Ze gingen door de eerste en de tweede wacht. En ze kwamen bij de ijzeren poort die naar de stad leidt, die vanzelf voor hen openging. Ze gingen naar buiten, gingen één straat voort en terstond scheidde de engel van hem. En daar stond Petrus, alleen in de koude van de nacht. En hij kwam tot zichzelf. Hij kneep zich als het ware in zijn arm en ontdekte dat hij echt wakker was. En dat inderdaad, zoals hij het zelf zei, dat hij waarlijk wist dat de Heer zijn engel heeft gezonden en mij heeft verlost uit de hand van Herodes. En uit al de verwachting van het volk der Joden. Want Herodes is hier de leidsman van de massa van het Joodse volk. Zoals de antichrist dat straks ook zal zijn. De leidsman van de massa van het Joodse volk. De velen, zoals ze genoemd worden in het boek Daniël. En het overblijfsel is dan ook letterlijk slechts een rest. Tegenover die grote meerderheid, de velen. Heel het volk der Joden had er naar uitgezien dat deze Petrus zou worden terechtgesteld. Maar hun verwachtingen waren niet uitgekomen. Toen hij dit had overlegd, ging hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes, die bijgenaamd was Marcus. Petrus wist als vanzelf waar hij wezen moest. En dat wijst er wel op dat dat huis van Maria een belangrijke plaats heeft ingenomen in de vroege gemeente van Jeruzalem. Kennelijk kwam daar de gemeente samen. Kennelijk wist Petrus dus vanzelf waar hij moest wezen om de gemeente te kunnen vinden. En we kennen deze Johannes Marcus, we zullen hem aan het eind van het hoofdstuk vinden en we zullen hem verder opvinden in de zendingsreizen van Paulus. En als u bovendien bedenkt dat Johannes Marcus naar veler overtuiging dezelfde is als degene die we daar vinden in Marcus 14, vers 51 en 52, weet u nog, daar in Gethsemane, die jongeling die de Heer Jezus volgde, en die ze het bovenkleed aftrekken, zodat hij zijn onderkleed ervan door moet gaan, om niet gevangen genomen te worden. Velen zijn van mening dat dat ook Marcus was, want hij is de enige die het in zijn evangelie beschrijft. Als dat zo was, dan moet het ook wel zo zijn dat de Heer Jezus met zijn discipelen ook in dit huis van Maria het avondmaal heeft gevierd. Het huis van een discipel, dus de vader van Marcus, moet toen nog geleefd hebben. In het boek De Handelingen horen we niet meer over hem. Is het alleen het huis van Maria? Toen was ze misschien intussen weduwe geworden. De moeder van Johannes, die bijgenaamd was Marcus. Johannes is de Hebreeuwse naam. Marcus, de Latijnse naam, de heidense naam. En dat was natuurlijk bij vele Joden zo, zeker die van Griekse afkomst waren. Hij was een neef van Barnabas. Misschien kwam Marcus' familie dus ook van Cyprus, net als Barnabas. Maar dat weten we niet. Maar het verklaart in ieder geval waarom hij een Joodse en een heidense naam heeft. Wel, nu in dat huis van Maria waren velen samengevergaderd en in gebed. En dan komt dat kleine tafereel daarvoor, die voordeur van dat huis, dat ons ook weer tot in details geschilderd wordt. Daar zit eigenlijk iets ironisch in dit verhaal. Een ironie namelijk van een smekende en biddende gemeente die roept om de verlossing van Peter. En als Petrus verlost wordt, het niet gelooft. Het is zo levensecht. Als je niet een vreemdeling bent in je eigen hart en in het leven van de eigen gemeente waartoe we behoren zo plaatselijk, dan herkennen we dit denk ik maar al te goed. Bidden, prachtig. Maar bidden in geloof. Nu weten we natuurlijk ook niet precies wat die gemeente gebeden heeft. Misschien hebben ze helemaal niet gebeden om zijn verlossing. Misschien hebben ze gebeden dat Petrus toch vooral rustig mocht blijven. Dat het op het laatste geloofsvertrouwen in de Heer bevestigd mocht zijn. Immers was Jacobus niet omgekomen. Waarom zou het Petrus beter vergaan? En al gaat dan iemand op weg naar de plaats van de terechtstelling, daarom kunnen we voor hem bidden. Juist dan zul je voor hem bidden. Vandaar misschien die grote verbazing, ongeloof, als het dienstmeisje komt vertellen dat Petrus voor de deur staat. De detaillering van het verhaal gaat zelfs zo ver dat ons de naam van het dienstmeisje wordt verteld. Rode. Van een Grieks woord voor rood. Wij zouden vandaag haar Roosje hebben genoemd. Rode. Zij speelt een hoofdrol in dit verhaal. We hebben zo'n slavin trouwens, net als Petrus al eens eerder had tegengekomen, zo'n slavin bij de voordeur. Misschien heeft hij daar nog wel aan gedacht. Een andere slavin bij een andere voordeur in een andere nacht. Weet u nog? De nacht dat hij de Heer verloochende. Een portierster. Hier is er ook zo een. En zij gaat luisteren aan de voordeur. Die doe je natuurlijk niet zomaar open in het midden van de nacht. Je weet maar niet wat voor gespuis er op de weg is. En ze hoort daar buiten de stem van Petrus. Ze is helemaal de kluts kwijt. Dat is wel het laatste wat ze had verwacht. En in plaats van de deur open te doen, rent ze vlug naar binnen en bericht dat Petrus voor de voorpoort stond. En u kunt zich de reactie van de vergaderde broeders en zusters voorstellen. Je spreekt wartaal. Zij nu verzekerden dat het zo was. En dan staan er die wonderlijke woorden, waar al heel wat over gespeculeerd is. Zij echter zeiden, het is zijn engel. Wat moet je daar nou bij voorstellen? Ik denk niet dat u en ik dat zouden gezegd hebben. Wij zijn daar niet zo mee vertrouwd met die gedachte. Misschien moeten we dat wel zijn, want die gemeente in Jeruzalem was het ook. Alleen het probleem is, hoe moeten we dat opvatten wat betekent het? Er zijn twee belangrijke uitleggingen en u mag er tussen kiezen. De ene uitleg is dat dit te maken heeft met het geloof in beschermengelen of schutsengelen. In de Bijbel hebben we daar nauwelijks aanwijzingen voor, behalve die ene die er hier ook in de voetnootje bij staat, in de marge. Matteüs 18 vers 10, waar de Heer Jezus ook van de kinderen zegt dat hun engelen altijd het aangezicht van mijn vader zien. Zoals dat hoef je nog niet per se in de zin van beschermengelen op te vatten. Maar in het Jodendom was de gedachte van beschermengelen wel degelijk erg vertrouwd. Er zijn beschermengelen van individuele mensen en er zijn ook zelfs beschermengelen van hele volkeren. Denkt u maar aan Daniel 10, de vorst van Griekenland en de vorst van Perzië. Dat zijn zulke schutsengelen voor hele naties zelfs. In het Jodendom was de gedachte dus wel degelijk bekend. En het is dus één verklaring. Alleen, het is dan wel verbazingwekkend dat die beschermengel niet bij Petrus in de gevangenis is. Maar dat hij hier voor de voordeur staat. Het ligt niet zo voor de hand dat die gelovigen dat zouden hebben geconcludeerd. Wat moet de beschermengel bij hun voor de voordeur in plaats van bij Petrus te zijn, waar die meer... meer nut van die beschermengel had. De andere uitleg is dat men bij het woord engel denkt aan de geest van Petrus. Een geestverschijning van Petrus. Dat zou u misschien niet direct met het woord engel hebben verbonden, maar we moeten altijd wel bedenken dat het woord engel bij ons, in onze taal, een heel speciale klank heeft gekregen. Maar ons woord engel is niets anders dan een verbastering van een Grieks woord, angelos, dat in het gewone leven gewoon boodschapper betekent. En als dus in het Nieuwe Testament het woord angelos gebruikt wordt, dan moet je er het verband opmaken of het betekent boodschapper, gewoon een menselijke boodschapper, of een bovenaards wezen, een engel. Denkt u maar in Openbaring 2 en 3, de engelen van de zeven gemeenten. Ja, we vertalen daar engel, we kunnen net zo goed vertalen boodschapper. In beide gevallen trouwens is het niet simpel om te vertellen wat het betekent. En daar komt het op aan. En zo is het hier ook het woord bode te lezen in de zin van een vertegenwoordiger, een representant. Een geestverschijning, waarbij de geest als het ware het ik is van zo'n persoon. Misschien meenden ze wel dat Petrus al gestorven was. En dat zijn geest op een of andere wijze zich aan hen vertoonde. Hier zit heel veel, misschien Joods geloof, en zegt u misschien wel haast Joods bijgeloof achter, dat we in de apocryfe boeken en in de hele Joodse literatuur, die niet al te lang daarna ook allemaal op schrift is gesteld, terug kunnen vinden. Nou, goed, hoe het ook mogen zijn, dat zijn twee richtingen waaraan men denkt bij deze merkwaardige uitspraak, het is zijn engel. In ieder geval, Petrus bleef kloppen, en dat doet de geesten niet. Petrus bleef kloppen en ze moest wel ontdekken dat het geen geestverschijning was en ook geen engel was, maar dat er een echt man van vlees en bloed voor hen stond. Dat het Petrus zelf was. Ze raakte buiten zichzelf. Het was een tumult. En dan staat er weer zo prachtig tot in details beschreven hoe Petrus daar onder die menigte van al die mensen die daar door elkaar spraken van verbazing en ontzetting. Hij wenkte hun met de hand dat zij moesten zwijgen en vertelde hun hoe de Heer hem uit de gevangenis had geleid. En hij zei, bericht dit aan Jacobus en de broeders. Kennelijk was dus maar een deel van die gemeente daar vergaderd. En hier zien we al een aanwijzing dat Jacobus in die gemeente van Jeruzalem geleidelijk een voorname plaats zal innemen. Dit is dus niet die Jacobus die u vindt aan het begin van het hoofdstuk. Dat was de broer van Johannes, staat er ook bij. Deze Jacobus is degene die in Galaten 1 vers 19 wordt genoemd, de broeder des Heren. De Jacobus van wie we ook een brief in ons Nieuwe Testament hebben. In Handelingen 21 zullen we zien dat Jacobus die leidende plaats innam in de gemeente van Jeruzalem. Volgens de ongewijde geschiedenis is hij later door de Joden gestenigd. En Petrus ging naar buiten en reisde naar een andere plaats. En daarmee is zijn geschiedenis in de handelingen in feite voorbij. Maar het is nog niet klaar. En datgene wat we tenslotte nog vinden in Handelingen 12... ondersteunt de gedachte van die dubbele bodem, van die typologische les die in dit hoofdstuk wel eens verborgen zou zijn, kunnen zijn. Ik blijf hem maar voorzichtig uitdrukken. Want waarom anders zou de Heilige Geest ons in dit hoofdstuk het einde van Herodes hebben meegedeeld? Met welk doel? Om te vertellen hoe deze man zich tegen God verzet had, door Jacobus te doden en wat daarom zijn einde was. Maar waarom wordt ons dat niet verteld van die andere Herodes? In de dagen van de Heer Jezus en Pilatus. Waarom wordt ons het einde niet meegedeeld van Herodes de Grote? Die de kindermoord in Bethlehem op zijn geweten had. Maar als we denken aan deze typologische dubbele bodem, als u me de uitdrukking toestaat, dan is het anders. Want dan hebben we in hoofdstuk 10, 11 en 12 inderdaad een compleet, zij het dan alleen maar in grote trekken, een compleet overzicht van de regeringswegen van God. Namelijk niet alleen maar de verdrukking van Israël, van het overblijfsel van Israël straks, na de opname van de gemeente in die grote verdrukking, maar ook de verlossing uit die verdrukking en het oordeel over de, hun vijanden, de antichrist met name. En des te treffender is dat we hier van Herodes dingen vinden die we van de antichrist ook vinden. Namelijk dat de antichrist zich volgens 2 Thessalonicenzen 2 in de tempel zet om zich daar als God te laten vereren. En dat is precies wat met deze Herodes gebeurt. Eerst lezen we dat er natuurlijk grote schok ontstond toen men ontdekte dat Petrus was verdwenen. Toen Herodes naar hem had gezocht en hem niet vond, nam hij de wachters in verhoor en beval hen weg te leiden. Dat is wat je nou noemt een eufemisme. Dat wil zeggen, in bedekte termen uitdrukken wat er in werkelijkheid gebeurde. Want wat de uitdrukking betekent is dat ze terechtgesteld werden. Alsof die arme mensen er wat aan konden doen dat Petrus door een engel was bevrijd. En Herodes vertrok van Judea naar Caesarea en verbleef daar. Hij nu was hevig vertoornd op de Tyriërs en Sidoniërs. Om wat voor reden dan ook, dat wordt verder hier niet vermeld. Zij kwamen echter eendrachtig naar hem toe en nadat zij Blastus, de kamerheer van de koning, hadden overreed, vroegen zij om vrede. Ze vonden dus een bemiddelaar, ze vonden een kruiwagen om de grote vorst zelf te bereiken. En toen ze eenmaal deze bemiddelaar hadden gevonden, toen was dat ook niet moeilijk meer om vrede te vragen, omdat hun land door dat van de koning werd gegoed. Ze waren voor de leveranties van eten en drinken van de koning afhankelijk. Tyrus en Sidon zijn grote steden met weinig land eromheen. En we lezen al in het Oude Testament dat ze hun voedsel van verre moesten laten aanrukken. En hier waren ze afhankelijk van Herodes. Op een vastgestelde dag nu hield Herodes na een koninklijk gewaad te hebben aangedaan en gezeten op de rechterstoel een toespraak tot hen. En kennelijk was het volk daarvan zo onder de indruk, gedeeltelijk natuurlijk ook, als we denken aan die Tyrische Sidoniërs, omdat ze van hem afhankelijk waren. Ze riepen hem toe, een stem van God, of zo u wilt, zou je kunnen vertalen, een stem van een God en niet van een mens. Voor heidenen was dat op zichzelf helemaal niet ongewoon. Voor hen waren de koningen al half en half goden. Maar de halve Jood Herodes had dit zeker niet mogen accepteren. En hij deed dat wel, zoals die andere Jood, de antichrist, de leider van straks de ongelovige meerderheid van het Joodse volk in Palestina, ook deze verering zal aanvaarden, ja, zal zoeken, zich zal laten vereren als God. En onmiddellijk sloeg een engel van de Heer hem. Een engel van de Heer verscheen in dit hoofdstuk om te verlossen. Een engel van de Heer verschijnt hier om te straffen. Als een verderfengel. Omdat hij God niet de heerlijkheid gaf. We lezen van de antichrist in Daniel 11 dat hij de God van zijn vaderen geen eer zal geven. Maar daarvoor de God der vestingen zal vereren. En zoals ik zei, 2 Thessalonicenzen 2 voegt eraan toe dat hij zichzelf als God laat vereren. En hij werd door wormen gegeten en stierf. Een snelle ingewandziekte zal het wel geweest zijn, velde hem. Want de antichrist lezen we in 2 Thessalonicenzen 2 nog veel sneller dat hij verteerd wordt door de adem van de mond van de Heer Jezus. Let u erop, het is hier ook de Heer die hem treft. Herodes gaf God de heerlijkheid niet en de Heer velt hem door deze ziekte. Eigenlijk zou ik het zeggen, eindig hiermee hoofdstuk 12. Want wat er nu gaat gebeuren in deze laatste verzen is alleen maar de overgang naar het volgende gedeelte toe. En hier begint dan ook een heel nieuw gedeelte van het boek. We hebben nu eigenlijk het eerste deel gehad dat we zouden kunnen noemen de handelingen van Petrus. We hebben dan ook hier het slot gezien van de geschiedenis van Petrus. We hebben ook 7 toespraken van Petrus gevonden. We krijgen nu vanaf handelingen 13 de handelingen van Paulus. Waar we ook 7 toespraken van Paulus zullen vinden. Het boek is wat dat betreft precies verdeeld. En hier op dit punt bij vers 24 beginnen de handelingen van Paulus. Het woord van God nam toe en vermeerderde zich. En Barnabas en Saulus keerden terug nadat ze in Jeruzalem hun dienst hadden volbracht. Dat hebben we gezien aan het eind van hoofdstuk 11. Ze hadden die liefdedienst vervuld, de gaven van de broeders in Antiochië overgebracht naar die van Jeruzalem. En toen zij terugkeerden uit Jeruzalem naar Antiochië namen ze ook Johannes Marcus mee. Wat mij betreft is het zelfs mogelijk dat ze bij die bidstond zijn geweest in dat huis van Maria, de moeder van Johannes Marcus. Maar hier is het tijdstip voor hen gekomen om terug te keren naar Antiochië. Marcus is bij hen. Waarom dat vermeld wordt is natuurlijk duidelijk. Want in het volgende hoofdstuk zullen we dan zien hoe Paulus en Barnabas nu geroepen worden om erop uit te trekken en onder de heidenen het evangelie te gaan vertellen. En we zullen ook zien hoe Johannes Marcus hen vergezelt op die reis die we de eerste zendingsreis van Paulus noemen, maar daarover verder vanaf hoofdstuk 13 vers 1 de volgende keer.